Dames en heren, wilt u uw plaatsen innemen? Dan kunnen we beginnen met de volgende vergadering. En dat is een vergadering van de Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Die vandaag met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert over het onderwerp Transatlantic Trade and Investment Partnership. En dat is dus het verdrag wat nagestreefd wordt tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. We hebben hiervoor 2 uur de tijd. Het is best een complex onderwerp, maar gelet op de tijd en gelet op het aantal sprekers wat ik hier zie, zou ik er toch op willen aandringen dat we ieder akkoord gaan met een spreektijd van 4 minuten. In deze ronde 1 interruptie per fractie, want ik denk dat het beter is om onze interrupties ook vooral voor de minister te bewaren. Als u zich daarin kunt vinden, dan gaan we het op die manier aanpakken. En dan begin ik nu meteen met het woord te geven aan mevrouw Mulder van het CDA.
Ja, voorzitter, bedankt. Het CDA is groot voorstander van TTIP. Het kan namelijk leiden tot wel grote welvaartswinst, handelsvoordelen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. En het CDA staat voor meer handel, groei en banen. En president Obama heeft niet voor niets zijn persoonlijke toewijding aan dit ambitieuze akkoord benadrukt. Laten we ons als Nederland ook inzetten om TTIP tot een succes te maken. Juist in het licht van de zeer zorgelijke geopolitieke ontwikkelingen is het van belang deze economische NAVO dat het alleen maar toeneemt. De agressie van Rusland.
Interruptie voor u. De heer Leegte.
Ja, voorzitter. Ik luister met verheugde verbazing naar het betoog van het CDA. Maar hoe verhoudt zich dit met het ingezonde opiniestuk van uw partijleider die zegt we moeten ons terugtrekken achter de dijken en Nederland moet zelfvoorzienend worden?
Nou, voorzitter, gisteren hebben we ook al een dergelijke debatje gevoerd. En kennelijk heeft de heer Leegte niet helemaal geluisterd naar wat ik toen heb gezegd. Dus ik laat het daar maar mooi bij, want we zitten krap in de tijd.
Meneer Leegte.
Ja, maar voorzitter, dit is natuurlijk te gemakkelijk. Dus het CDA moet wel kiezen. Of we zijn voor vrijhandel en dan heeft Buma een fout gemaakt, wat ik me kan voorstellen. Of Buma heeft gelijk en hier klopt het niet. Maar als uw partijleider schrijft, we moeten ons terugtrekken achter de dijken. Nederland moet zelfvoorzienend worden en hier komt een pleidooi voor vrijhandel. Dan is de vraag, wat wil het CDA en wil de echte CDA er dan opstaan?
Mevrouw Melders.
Ja, voorzitter. Zoals gisteren ook aangegeven, leeft de heer Leegte totaal in zijn eigen wereld met zijn eigen interpretatie van de woorden van de heer Buma. De heer Buma heeft absoluut duidelijk gemaakt dat wij goed moeten kijken wie zijn onze vrienden en waar moeten we het van hebben. En moeten we ook zelf een aantal maatregelen nemen. En dit TTIP-akkoord, dat past daar gewoon heel erg goed in. Dus de zogenaamde tegenstelling, die zie ik in ieder geval niet. Voorzitter.
Mevrouw Mulder vervolgt zijn betoog.
Juist in het licht van de zeer zorgelijke geopolitieke ontwikkelingen is het van belang dat deze economische NAVO er dan ook komt. De agressie van Rusland in de Oekraïne is een gamechanger. En terecht stelt de EU economische sancties in, die vervolgens leiden tot Russische boycotts. En ook andere overheden zouden deze kant op kunnen gaan. En daar moeten we ons goed bewust van zijn. Voorzitter, vanzelfsprekend zijn de randvoorwaarden dan ook van belang. En kan de minister nogmaals bevestigen dat TTIP niet zal leiden tot het verlagen van Europese standaarden om mens, dier, plant en milieu te beschermen. Oftewel geen chloorkippen, hormoonvlees of gekloonde dieren. Voorzitter, een belangrijk aandachtspunt voor het CDA blijft natuurlijk de ISDS, oftewel de Investors to State Dispute Settlement. En in het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie met Canada gesloten heeft, is dit mechanisme voor geschillen tussen private investeerders en lidstaten ook opgenomen. En de Süddeutsche Zeitung schreef eind juli dat Duitsland het akkoord niet zou willen ondertekenen vanwege dit onderdeel. Uit angst voor grote claims van private investeerders, met name op het gebied van nationale milieuwetgeving. Kan de minister aangeven of deze berichtgeving ook klopt? Heeft zij contact met haar Duitse ambtsgenoot? Het CETA wordt daarmee dé grote lakmoesproef voor TTIP. Deelt de minister de vrees dat als de EU het akkoord met Canada torpedeert, mogelijk de TTIP ook dood is? Voorzitter, het CETA wordt dus als blauwdruk voor TTIP gezien. En uit de brief van de minister van 8 september jongsleden blijkt dat lidstaten en de Europese Commissie met elkaar van mening verschillen over de vraag of CETA een gemengd of een EU-alleen akkoord is. Samen met de Commissie Europese Zaken heeft onze commissie en andere parlementen, 21 stuks, hebben een brief aan commissaris De Gucht gestuurd om de gemengde status te bepleiten. En dat betekent dus ook dat wij als nationale parlementen dit verdrag moeten ratificeren. Voorzitter, kan de minister een inschatting geven van de uitkomst van deze discussie? Aangeven of Europees commissaris De Gucht het Hof van Justitie al om advies heeft gevraagd? Kan de minister toezeggen dat zij de Kamer onmiddellijk informeert zodra dit het geval is? Kan de minister een appreciatie geven van de brief van de nationale parlementen aan de Gucht? Ziet de minister een mogelijkheid om deze discussie al voor afronding van de onderhandelingen van TTIP te beslechten? Wat het ISDS betreft, vanaf 17 september is er een Europese verordening van kracht waarin de regels voor toekomstige investeerder-staatconflicten zijn uitgewerkt. En deze regels gaan gelden voor alle toekomstige handelsverdragen waarin een ISDS-hoofdstuk is verwerkt. En valt TTIP daar dan ook onder, vragen wij de minister expliciet. In het BNV-fiche laat het kabinet zich kritisch uit over de gekozen rechtsgrondslag en de te grote rol die de commissie zich toe-eigent in de geschillenbeslechting. Kan de minister aangeven in hoeverre de inzet van de Nederlandse regering in de uiteindelijke verordening is verwerkt? En hoe verhoudt het zich nou exact tot die nationale wetgeving? Dan nog twee kleine vragen, want volgens mij moet ik afronden, voorzitter. Het loser pays all-principe. Hoe gaat dat nou werken voor MKB'ers? Zo vroegen wij ons af. Voorzitter, en een laatste punt. Het fork in the road-principe lijkt ons heel terecht. Maar hoe gaat de minister dat nou borgen? Dank u wel.
Dank, mevrouw Mulder. Dan geef ik het woord aan de heer Leegte van de VVD-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Handel heeft ons veel gebracht. Samenwerken en specialiseren zoals de bakker, de slager en de timmerman en de schilder dat doen, zorgt ervoor dat iedereen doet waar hij het best in is. En doordat de slager vervolgens brood gaat halen bij de bakker, zijn winkel laat bouwen door de timmerman en schilder door de schilder, eten wij beter en goedkoper brood. En met handel tussen landen is dat niet anders. De groei van de wereldhandel sinds de jaren 60 is de belangrijkste reden voor de wereldwijde economische groei. Dankzij de groeiende wereldhandel kregen meer landen toegang tot meer markten. De welvaart steeg, de armoede nam af, de levensverwachting steeg, de biodiversiteit steeg, de gezondheid gaat beter en meer kinderen gaan naar school. Vrijhandel heeft ons veel gebracht, maar toch ontstaat er steeds meer weerstand tegen. Maar gelukkig is er goed nieuws. Het verdrag met de VS, TTIP, waar we het vandaag over hebben, zal zowel handel als investering stimuleren. En de winst is groot, zoals de minister vanochtend ook schreef in de Volkskrant. En om de handel te stimuleren willen Europa en de VS dezelfde productstandaarden gebruiken. Een auto die is goedgekeurd voor de Nederlandse markt zou dan ook verkocht moeten worden in de VS. En voor een bedrijf als VDL Netcar kan dat al snel tientallen extra banen opleveren. De afzetmarkt van de minis wordt vergroot, de flexibiliteit neemt toe en het inkomen zal stijgen. En gelijke productstandaarden zijn niet alleen goed voor producenten in Europa of de VS. De onverwachte winst zit in de producenten in de derde wereldlanden, die ook kunnen profiteren. De ondernemer in Marokko, die rubberen slangen maakt voor de auto-industrie, kan deze slangen niet zomaar in de VS en in Europa verkopen. Er gelden net andere producteisen. Maar als die eisen hetzelfde zijn, dan kan hij produceren voor de beide markten, vergroot zijn markt, zijn flexibiliteit en zijn inkomen. En mijn vraag aan de minister is, hoe staat het met het land van oorsprong-principe wat hieronder ligt om dit mogelijk te maken? Naast handel gaat het verdrag vooral over investeringen. En die investeringsbescherming afgekort als ISDS. Om te investeren verlangen ondernemers zekerheid over eigendomsrechten en het voorkomen van willekeur van beleid. En deze bescherming is cruciaal, zeker voor MKB-bedrijven. Zij hebben niet de juridische slagkracht die grote bedrijven hebben. En de kern van de bescherming is dat 1. Overheden geen wet mogen maken gericht tegen een specifiek bedrijf. 2. De wet niet tot doel mag hebben uitsluitend de schatkist te vullen. En 3. Het kan pas worden ingezet nadat de lokale binnenlandse rechter heeft gesproken. En bovendien kan er alleen de geleden schade vergoed worden. En deze bescherming tegen willekeur is niet alleen goed, maar ook belangrijk. Lees vandaag weer de Volkskrant over hoe China buitenlandse bedrijven aan het pesten is. Antiglobalisten en andere antivrijheidsclubs.
Er is een vraag voor u van mevrouw Thieme. Mevrouw Thieme.
Voorzitter, heb ik de heer Leegte nou goed gehoord dat hij zei dat dankzij de vrijhandel de biodiversiteit in de wereld is toegenomen? Kan hij daar een voorbeeld van noemen? Echt concreet, want hij heeft dus kennelijk daar bewijzen voor. Of bedoelt u gewoon dat de exotenhandel enorm heeft gefloreerd en dat we dus hier inderdaad ook opeens krokodillen hebben?
De heer Leegte.
Nou, ik verwijs naar het CPB, het Statistisch Bureau voor de Statistiek in Nederland. Die heeft gezegd, onlangs in een verschillende rapport, dat de biodiversiteit in Nederland is toegenomen.
Mevrouw Thieme.
Voorzitter, de heer Leegte zei dat dankzij de vrijhandel de biodiversiteit was toegenomen. Het CBS heeft het erover dat de biodiversiteit minder is afgenomen vanwege een aantal maatregelen die zijn genomen die de vrijhandel juist aan banden legt. Omdat we niet zomaar alles kunnen gaan produceren zonder dat het ten koste gaat van de natuur. Maar de heer Leegte beweert iets anders. Die beweert dat de vrijhandel zorgt voor meer biodiversiteit. Ik wil graag weten hoe die relatie precies in elkaar zit.
de heer Leegte.
Ja, ik snap dat feiten slecht passen in een vooropgesteld wereldbeeld. Maar ik kan het CPB niet anders lezen dan dat er staat dat de biodiversiteit is toegenomen. En we hebben vrijhandel gekregen en al die handel heeft gemaakt dat we efficiënter zijn, dat we minder land gebruiken. Er is 40 miljoen hectare minder landbouwgrond gebruikt in Europa sinds de jaren 60. Terwijl de agrarische productie is toegenomen, daarmee is meer natuur gekomen. Dat is precies waar het CPB ook op wijst. Mooier kan ik het niet maken, maar leest u vooral de stukken goed.
Dank u. Meneer Leegte, vervolgt u uw betoog.
Voorzitter, die antiglobalisten en andere antivrijheidsclubs die roepen de meest vreselijke beelden op. En de enige vraag die wij aan hen moeten stellen is: kun je echt weten of het opgeroepen beeld klopt? En kun je me laten zien waar het staat? Amerikanen zullen niet bang zijn te investeren in Nederland. Maar wat als zij gaan investeren in Hongarije? Hoe is het daar met de onafhankelijke rechtsgang? En omgekeerd zullen Nederlandse bedrijven niet bang zijn te investeren in de bossenregio. Maar zijn de omstandigheden in Mississippi hetzelfde?
Er is voor u een vraag van de heer Ojek. De heer Ojek.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik snap wel dat de heer Leegte die vraagt aan wat hij noemt de antivrijheidsclubs of zo. Ik heb het niet helemaal zeker. Van, kun je nou echt weten dat datgene waar je het verdrag om bekritiseert, dat echt klopt? Maar ik zou hem natuurlijk precies hetzelfde kunnen vragen. Hij houdt hier een juichverhaal over een verdrag wat we nog niet kennen. He, want dat alles lekt hier uit in Den Haag, maar dit op een of andere manier niet. Hoe weet hij nou dat datgene wat hij zegt, hoe kan hij dat echt weten, dat, zoals hij dat vraagt aan anderen? Daar ben ik toch wel benieuwd naar.
De heer Leegte.
Ja, voorzitter, de mooie winst, maar dat heb ik vaker met de heer Van Ooyen, van dit debatje is dat we dus allebei niet weten. En dat het dus volstrekt zinloos is om dus achter die opgeroepen beelden heen te lopen, omdat die gewoon niet waar zijn. Maar als je dan kijkt wat is de insteek en wat staat er in normale ISDS zoals die in ieder verdrag voorstaan, dan zijn dat de drie dingen die ik omnoemde. Overheden mogen geen wet maken gericht tegen een specifiek bedrijf. Overheden mag niet een wet maken ten doel om uitsluitend de schatkist te vullen. En zo'n geschillenprocedure mag pas worden ingezet nadat de binnenlandse rechter heeft gesproken. Dus ze zitten in zijn. En die dingen moeten wel samen zijn. Nou, dat maakt dus dat je verdedigt. Dat maakt dus dat bedrijven niet miljardenclaims kunnen doen, want dat staat niet in het verdrag. Dat is nooit gebeurd, dat is ook niet de bedoeling. Het gaat om die vergoeding van de schades.
De heer Van Ooyek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega Leegte zegt, het mooie van dit debat is dat we, wat we al vaker hebben gevoerd, inderdaad, is dat we niet weten, dat we het allebei niet weten. Nou, ik heb toch liever een debat op basis van wat meer feiten. Ik zou toch aan de heer Leegte willen vragen, zou het feit dat hij, net als ik, niet weet wat er in dat verdrag straks komt te staan, wat ik erg genoeg vind overigens, zou ons dat niet nopen en zou dat ook hem niet nopen tot enige voorzichtigheid waar het gaat bij het, en ga die vraag straks ook aan de minister stellen, zeg ik nu maar vast, zou het de voorstanders niet nopen tot enige voorzichtigheid?
Dank u. De heer Leegte.
Ja, voorzitter, wat nu gebeurt is eigenlijk een klassieke tegenstelling. Dat is namelijk dat het heel aardig is en als het goed doet om een angstbeeld op te roepen. Iedereen is altijd eens met de pessimist, zijn we allemaal bang. En als vervolgens de realist iets zegt, zeg ik, ja, maar we kunnen het niet zeker weten. Nee, ik ben het met u eens, we weten het niet zeker. Zeker die spookbeelden weten we niet zeker. Vandaar ik mij vragen, kunt u mij vertellen waar het staat? En kunt u zeker weten dat het klopt? Maar als we kijken naar wat we tot nu toe hebben en wat de insteek is van het ISDS, maar dat kan de minister beoordelen ondersteunen of uitleggen. Dat gaat om drie dingen. Overheden mogen geen specifiek tegen een bedrijf, of geen wet maken specifiek tegen één bedrijf. Die wet mag niet een doel hebben de schatkist te vullen. En het kan pas worden ingezet nadat een binnenlandse rechter heeft gesproken. Met andere woorden, wij kunnen in Nederland geen wet maken die zegt Gazprom krijgt een extra accijns. Want dat is tegen dat bedrijf. En dat mag dus niet. We kunnen wel een wet maken om de accijnsen in zijn geheel te verhogen. Dat is ook wat gebeurd is. En precies die specifieke benadeling van bedrijven zien we in China. Lees de Volkskrant vandaag. We hebben dat in Vietnam kunnen zien, waarin dreigde dat Heineken een belastingverhoging moest krijgen als enige bedrijf. Dus het zijn voorbeelden die gebeuren en die mogen niet. En de onafhankelijke toegang tot de rechtbank, helaas was u niet mee naar die missie, die bestaat niet in Vietnam. Dus als je als bedrijf wil investeren en je wil rechtszekerheid hebben, dan moet je uiteindelijk een instantie hebben waar je naartoe gaat. En dat is nou juist wat dit soort settlements regelen in een overeenkomst tussen overheden. En daarom is het zo ontzettend belangrijk. En is het nog veel belangrijker van de MKB'er en de start-ups, die we ook allemaal koesteren en willen stimuleren, dan voor Heineken. Want die heeft uiteindelijk misschien meer slagkracht om toch voor zijn belang op te kunnen komen.
Dank u wel. Vervolgt uw betoog.
Voorzitter, en het zijn echt voorbeelden. In Mississippi heb je gekozen rechters. En Canadese bedrijven zijn onlangs nog veroordeeld door een van die gekozen rechters, puur op basis van willekeur. Maar gelukkig leidde de beroepsmogelijkheid uit het verdrag tussen Canada en de VS tot een uiteindelijk eerlijke uitspraak en werd die schadevergoeding betaald. Ik benadruk maar het belang. Ik heb twee vragen aan de minister. 1. De bescherming die de bedrijven is dat zij feitelijke schade vergoed krijgen. Dus geen claims over emotionele dingen, maar feitelijk. Maar voor de VVD zou de essentie moeten zijn dat de uitspraken zich richten op het terugdraaien van de maatregel. Want dan kunnen ondernemers blijven ondernemer en dat is veel beter dan de geldterugregeling. Kan de minister toezeggen dat zij daarop gaat inzetten? En de tweede gaat over de informatievoorziening over TTIP. Met de heer Van Ooyink ben ik het eens dat er nog veel informatie ontbreekt en dat het zeker voor MKB'ers moeilijk is. Dus mijn vraag is, kunt u een informatiepunt opzetten waar ondernemers zich kunnen laten voorlichten over de mogelijkheden van TTIP? Graag een toezegging van de minister dat zij een dergelijk punt zou willen opzetten. En dan tenslotte over het Canadese verdrag. Ik begrijp de brief van de minister niet helemaal, want heeft de GUG nu al om advies gevraagd? En zo ja, kan de minister dan de Kamer zo snel mogelijk informeren als de uitspraak van die brief er is?
Dank meneer Leegte. Het woord is aan de heer Van Dijk van de SP.
Voorzitter, twee interessante artikelen in de Volkskrant vandaag. Ver handelsakkoord met VS kent alleen winnaars, zegt onze minister. En handelsverdragen zijn niet fair, zeggen enkele NGO's. Het stuk van de minister is eigenlijk één grote bewieroking van het verdrag waar we vandaag over spreken. TTIP, ik noem het maar het handelsverdrag tussen de VS en de EU. Want die afkortingen zijn behoorlijk onbegrijpelijk. Er zijn alleen maar winnaars, schrijft de minister, en nog meer winnaars. En verliezers, die geven we een uitkering. Ja, het staat recht. Dus mensen niet zo zeuren en niet zo emotioneel doen, schrijft u ook. Vooral niet op internet. Het stuk van de NGO's bevat gefundeerde kritiek, met name op de geschillenbeslechting met de afkorting ISDS. Investeringsbescherming wordt het ook genoemd. Over Ecuador, dat 1,7 miljard dollar moest betalen aan een oliemaatschappij omdat het geen vervuiling meer wilde. Over Duitsland, dat mogelijk 3,7 miljard mag betalen omdat het geen kernenergie meer wil. Dat zijn uitvloeisels van ISDS, van de investeringsbescherming. Het gaat ook over gelekte documenten waaruit blijkt dat strenge regels voor toelating van schadelijke stoffen en pesticiden onder druk staan. Kunt u daar meer over vertellen, over die gelekte documenten? Over breed protest en 150.000 reacties op de inspraakronde van de Europese Commissie. En over een nieuw burgerinitiatief tegen de verdragen met de Verenigde Staten en Canada. Op 11 oktober is zelfs een mondiale actiedag georganiseerd. Over de studie van de minister over ISDS, investeringsbescherming, waar de onderzoekers partijdig zouden zijn, waardoor het de slager is die zijn eigen vlees keurt. Is dit zo'n emotionele reactie, vraag ik de minister, dit artikel van deze NGO's. Hebben deze mensen er niets van begrepen? Want dat is toch een beetje de ondertoon van dat citaat. Graag een reactie op dat stuk, op de reactie op uw eigen artikel. Voorzitter, maandag heeft de Kamer een brief gekregen met een update van de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag.
Is een vraag voor u. Vraag voor u van de heer Vos. De heer Vos.
Ja, voorzitter, ik herken iets van het oude revolutionaire elan wat vroeger bij de SP wel aanwezig was, maar wat ik tegenwoordig in een vrij genuanceerde toonzetting nog maar zelden tegenkom. Maar vindt u niet dat u nu wat doorschiet in uw betoog? De minister die heeft een uitgebreid onderzoek laten doen naar het ISDS. We weten allemaal dat er veel zorg is over die investeringsverschillen. Ik heb met u daar meerdere malen met de minister over van gedachten gewisseld. En er liggen nu heel veel argumenten op tafel en ook een aantal heel concrete voorstellen om dat ISDS aan te passen. Dat is een heel mooi inhoudelijk debat. Dat hebben we tot nu toe gevoerd. En nu maakt u er een karikatuur van. En dat vind ik jammer. Deelt u die mening?
Nee. De heer Van Dijk.
Voorzitter, het is altijd fijn om met de heer Vos in debat te gaan, de enige neoliberaal van de Partij van de Arbeidsfractie. Ik hoop met hem dat hij de kritiek van de NGO's in de Volkskrant deelt. Als je het stuk van de minister leest, dan is dat één grote bewieroking van het verdrag. Dat moet hij toch met mij eens zijn. Geen woord over de zorgen rond die investeringsbescherming. Geen woord over de zorgen rond het verlagen van standaarden bij pesticiden en schadelijke stoffen. Ik zou de heer Vos willen oproepen om weer een beetje dat sociaal-democratische gehalte van zijn partij, wat we uit de jaren 70 nog kennen, om dat weer een beetje op te waarderen.
Ja.
En te kijken of we dit verdrag kunnen redden van. Of we de wereld kunnen redden van dit verdrag.
Dank u wel. De heer Vos.
Ja, voorzitter, zoals de SP wel weet, hebben wij juist de motie ingediend. Waardoor dit onderzoek naar ISDS, dat degelijke onderzoek waar we ook nog een aantal vragen over hebben, waar ik op terug zal komen zometeen, is gehouden. We hebben ook een motie ingediend over privacybescherming, omdat we ons daar veel zorgen over maken en hebben over gedebatteerd. We hebben vaak met elkaar gesproken over chloorkippen en over hormoonvlees en over genetisch gemodificeerde producten. Dat zijn allemaal zorgen die we met elkaar delen. En juist daarom, omdat dat tot nu toe zo inhoudelijk ging, vind ik het betreurenswaardig dat de minister die hier een opening geeft voor debat, die zo meteen zichzelf al zal kunnen verdedigen, op deze manier bejegend wordt door een partij die ik tot nu toe kende als een partij die het een heel serieus onderwerp vond, wat een goede bestudering en een goede inbreng met zich mee zou moeten brengen.
Ja, Van Dijk.
Voorzitter, de heer Vos die geeft een beetje een dubbele boodschap af. Want aan de ene kant zegt hij van ja, ik ben het eigenlijk wel met de SP eens. Er zijn veel zorgen over dit verdrag. Er is veel kritiek, investeringsbescherming, verlaging van standaarden. Daar moeten we goed naar kijken. Inderdaad, de heer Vos heeft daar moties over ingediend. Die hebben wij gesteund. En aan de andere kant zegt hij, laat de minister nou haar werk doen. Maar u zult op een dag moeten kiezen, meneer Vos. En dat is altijd het probleem met de Partij van de Arbeid. Ja, het is veel blaffen, maar weinig bijten. Dus ik hoop dat we vandaag gaan horen hoe de PvdA werkelijk over dit omstreden verdrag denkt.
Gaan we nu verder luisteren naar het SP-standpunt.
Dank, voorzitter. Voorzitter, we hebben dus maandag een brief gekregen, maar een hele summere brief. Mogen wij iets meer informatie? Hoe staat het ervoor? Is de minister nou optimistisch of pessimistisch? Wat zijn de echte struikelblokken binnen de onderhandelingen? Wanneer verwacht zij een eindversie te kunnen voorleggen? Dan over de goedkeuring. Dat gaat eigenlijk over het proces rond dit verdrag. Dat is net zo interessant. Er staat, afhankelijk van de inhoud zal de Raad met unanimiteit of met gekwalificeerde meerderheid moeten instemmen met het uiteindelijke akkoord. Mijn vraag, op welke criteria worden hier dan gehanteerd? Welke kant gaat het op? En dat geldt zeker ook voor de vraag, krijgen de lidstaten nu parlementaire goedkeuring? Kunnen de lidstaten instemmen met dit verdrag of blijft het een zaak van de Europese Unie exclusief? Daar is een conflict over als je de brieven leest. Aan de ene kant heb je de Europese Commissie die zegt wij willen het voor onszelf houden. Aan de andere kant heb je bepaalde lidstaten, waaronder Nederland, die zeggen wij willen ook instemmen. En in dat punt steun ik de minister volledig. Hoe staat dat er nou voor en is het nou werkelijk door commissaris De Gucht aan het Hof voorgelegd, deze kwestie? En zo nee, kan de minister het dan zelf aan het Hof voorleggen, zodat we dit voor eens en voor altijd oplossen? Want ik vind het een hele merkwaardige discussie. Voor wat mij betreft is het vanzelfsprekend een zaak van lidstaten. Overigens zijn daar ook moties op aangenomen. Graag een reactie. En voorzitter, dit geldt net zo goed voor het verdrag met Canada, wat bekend staat onder CETA.
Wilt u afronden?
Moet ik afronden, voorzitter? Ik ben maar mijn eerste alinea.
Vier maar u bent door de spreektijd heen, dus graag uw laatste.
Ik denk dat u echt de interrupties dan heeft meegerekend.
Nee, dat is niet het geval.
Voorzitter, dat is heel erg zonde. Dan wil ik nog een paar vragen stellen. Hoe kijkt de minister naar de uitspraak van de heer Juncker, die ook heeft gezegd, ISDS bevalt mij niet? Dat lijkt me een interessante vraag. En hoe zit het nu met CETA? Krijgt de Kamer inderdaad gelegenheid om te reageren op de voorliggende ontwerptekst? Of moeten wij een deze dagen of weken horen dat het verdrag er doorheen is, zonder dat wij daar een behoorlijk debat over hebben kunnen voeren?
Dank u wel. Er is nog een vraag voor u van de heer Verhoeven. Meneer Verhoeven.
Voorzitter, dank u wel. De SP loopt wel hard van stapel. En dat is haar goed recht. Het is ook prima dat ze hier in Nederland in het parlement hun vragen en twijfels uiten. Mijn vraag is, wat doet u in Europa? Want ik bedoel, de SP is natuurlijk ook in Europa aanwezig met mensen. Er zijn allerlei parlementariërs die worden bijgepraat na elke ronde. Er is een US Monetary Group. Er zijn allerlei mogelijkheden. Er is een rapporteur, in dit geval van Marietje Schaken, die is hier geweest. Wat doet de SP naast roepen in Nederland in Europa om invloed uit te oefenen op die onderhandelingen?
Meneer Van Dijk.
Voorzitter, dat is een zeer terechte vraag. Ik kan zeggen dat ons recent verkozen parlementslid, mevrouw Annemarie Mineur, die namens de SP in het Europees Parlement zit, ook in de Commissie Handel is toegetreden en bovenop dit handelsverdrag zit. Maar ik zou de heer Verhoeven met een retorische vraag willen beantwoorden, namelijk in het Europees Parlement moeten wij kritisch kijken naar het handelsverdrag, dat doet uw collega mevrouw Schaken ook, maar moeten wij niet net zo goed dat ook in de lidstaten doen? En mag ik ook op uw steun rekenen dat dit ook een zaak is van lidstaten?
Meneer Verhoeven.
Nou ja, het is prima dat de heer Van Dijk vragen heeft, maar dan moet hij dan zo dadelijk maar gebruik van maken van die mogelijkheid.
We hebben maar één interruptie.
Ja, dat is waar, dat moet bij de voorzitter wezen. Nee, maar even serieus. U zegt nu dat uw nieuw toegetreden Europarlementariër dat doet. Dat betekent dus dat de SP de afgelopen 5 jaar niks gedaan heeft in Europa om het TTIP-verdrag te volgen, daar kritisch op te zijn op de plek waar het speelt, namelijk Europa, om daar invloed uit te oefenen op de onderhandelingen. En dat vind ik teleurstellend, want dat vind ik niet passen bij de houding die de SP in de Kamer hier heeft aangenomen ten opzichte van het verdrag.
Meneer Van Dijk.
Voorzitter, ik heb zelden zoveel nonsens gehoord als de laatste interruptie. U weet heel goed, of u bent buitengewoon slecht geïnformeerd, dat de heer De Jong, Dennis De Jong, die al jaren in het Europees Parlement zit, eveneens bovenop het handelsverdrag zit. Dus wij gaan onze aandacht op het verdrag alleen maar versterken. Het was er al en het wordt nog beter.
Dan gaan we luisteren naar de inbreng van de heer Verhoeven namens D66.
Een hele geruststelling dat antwoord. Dank u wel, voorzitter. Een ambitieus TTIP-verdrag kan 120 miljard euro toevoegen aan het Europese inkomen. Zorgen voor 1 miljoen extra banen aan beide kanten van de oceaan. En ook de salarissen met 0,5% laten stijgen, zowel voor geschoolde als ongeschoolde werknemers. En een dergelijke impuls zonder overheidsinvesteringen, zeg ik tegen mijn vrienden van SP en Partij van de Arbeid, is natuurlijk heel welkom in deze tijd. En zeker omdat wij als land, als open handelsland, extra kunnen profiteren van dit verdrag. Bovendien biedt het verdrag kansen om wereldwijd een standaard te zetten voordat opkomende economieën dat doen. Mijn fractie verwacht, zeg ik wel heel nadrukkelijk, want ik vind de voorzichtigheid op zijn plaats, dat een zorgvuldig gesloten verdrag onze economie versterkt. Voorzitter, u kent ons, en dat, ik weet dat het u ook deugd doet, als een pro-Europese partij. En we hebben vertrouwen in Europa om de simpele reden dat wij Europa zijn. En dat geldt dus ook met betrekking tot de ratificatie van TTIP. Het Europese parlement, ik zei het net al, heeft een aantal parlementariërs die via de US Monetary Group betrokken zijn bij elke ronde vooraf nadien. We hebben Marietje Schaken als alde-rapporteur, die is hier geweest in de Kamer, heeft gesproken met een aantal Tweede Kamerleden. Dus in die zin zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat de goede kant op blijft gaan. Met name de transparantie is voor D66 een heel belangrijk punt van aandacht. Ik denk dat we daar ook niet alleen in staan. Ik zie dat de minister daar ook in haar stukken ook op ingegaan is. En naast de Europese Commissie vinden wij dat ook bedrijven en zeker ook de lidstaten de waarde van het verdrag beter moeten onderbouwen. Wat ons betreft is een breder maatschappelijk debat nodig. En ik vraag de minister welke stappen zij gaat zetten om ervoor te zorgen dat het debat verder gaat dan alleen maar met de usual suspects. En ik heb gelezen over de consultaties, ik heb gelezen over alle activiteiten. Maar ik wil nog meer om ervoor te zorgen dat het echt een debat wordt in dit land. En dat mensen ook weten waar het wel en niet over gaat. De minister schrijft verder dat de huidige reading room, die er over de mogelijkheid is om de stukken in te zien, dat voor haar een tussenoplossing is. Wanneer, vraag ik haar, worden de Amerikaanse documenten, de onderhandelingsdocumenten van Amerikanen, ook breder gedeeld dan nu gebeurt? Graag een helder antwoord daarop. Voorzitter, het feit dat wij een positieve grondhouding hebben, wil niet zeggen dat we onze ogen willen sluiten voor de mogelijke risico's. Zoals bijvoorbeeld druk op Europese normen op het gebied van voedselveiligheid, milieu, privacy, arbeidsomstandigheden. In het parlement maken we daar serieus werk van. En dat geen loze woorden zijn, hebben we bijvoorbeeld bewezen bij ACTA. Daar hebben wij in het parlement, onze liberale fractie in het parlement, heeft echt zich ingezet om dat verdrag tegen te houden. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse netneutraliteit, die wij op het laatste moment hebben kunnen redden in de voorstellen van Kroes. En ik bedoel daar maar mee te zeggen, je moet niet alleen het Nederlandse parlement zeggen dat je het slecht vindt en wijzen naar Europa. Je moet ook in Europa zorgen dat je invloed aanwint. En ik ben blij dat de SP nu nieuw beleid gaat voeren en dat ook gaat doen. Ik hoop dat de PVV dat ook zal gaan doen en alle andere eurosceptische partijen ook.
U moet mij toestaan om deze pertinente onjuistheid recht te zetten. Want de heer Verhoeven zit lekker op de praatstoel. Nou, en
de
heer
Van Dijk gaat zijn interruptie gebruiken.
Nee, dit is niet mijn interruptie. Nou, dit is,
dan
dit
heeft u het woord.
Het rechtzetten van onzin van de heer Verhoeven. Het is geen nieuw beleid.
Dat gaan we dus niet doen. De heer Verhoeven is aan het woord en dat blijft zo.
Oké, ik zal straks met de heer Van Dijk nog even bijpraten. Commissaris De Gucht, de eurocommissaris, heeft ook gezegd, aan milieu- en voedselveiligheid gaan we niet tornen. Er komen geen acta-achtige online copyright-zaken in het verdrag. En hormoonvlees komt de EU niet in. Dat zijn stevige uitspraken die wel hoop bieden op het inschatten en het weghouden van allerlei risico's op onze standaarden. Hoe schat de minister, wetende van de laatste onderhandelingsstand van zaken, de risico's op het gebied van privacy, hormoonvlees, milieustandaarden op dit moment in? Dan ISDS, de geschillenbeslechting. Het zorgt inderdaad voor veel discussie. Mensen zijn bang dat de soevereine beleids- en wetsvorming van landen onder druk komt te staan. 150.000 reacties. We zijn heel benieuwd wat de commissie hiermee doet. Ik zal inderdaad naar een afronding gaan. Het Ecoris-rapport van de minister en de reactie van de minister op dat rapport vind ik wel waardevolle inzichten geven, maar zijn geen antwoord op de belangrijkste vraag die wij hebben. Waarom is er überhaupt zo'n geschillenbeslechtingssysteem nodig tussen twee landen met een enorm ontwikkelde rechtsstaat? Laatste punt, voorzitter. We hebben als land met Schiphol en de haven Rotterdam enorm veel te winnen bij TTIP. De Amerikaanse scheepvaartsector is bijvoorbeeld helemaal afgesloten voor de Nederlandse industrie. Hoe zorgt de minister ervoor dat deze specifieke Nederlandse belangen ook voorop blijven staan bij de Europese onderhandelaars? En de laatste vraag, maakt de regering daarbij ook actief werk van het afschaffen van de Jones Act, die ons dus buiten de Amerikaanse scheepvaartsector houdt? Dank u.
Dank meneer Verhoeven. Het woord is aan de heer Van Ooyik, fractie GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik geloof dat iedereen nu zijn interrupties heeft opgebruikt, dus ik kan ongestoord. Oh, de heer. Oké, nou, dan moet ik toch nog heel erg opletten wat ik ga zeggen, begrijp ik. De heer Van Dijk kan nog interrumperen. Ik zei net al even in mijn interruptiedebatje met de heer Leegte dat alles hier tegenwoordig heel makkelijk uitlekt. Of het nou gaat over Prinsjesdagstukken of begrotingsafspraken of wat dan ook, maar rond een handelsverdrag dat zo belangrijk is voor de toekomst van Nederland en van Europa en van de wereld. Hè? Lekt helemaal niks uit en tasten we dus voortdurend nog in het duister. Als we het hebben over transparantie, dan ik moet eerlijk zeggen, ik vind het debat, en we hebben het een aantal keren hier gevoerd, we weten nog steeds eigenlijk even weinig als een half jaar geleden. Ik vind het heel erg lastig om in stelligheden dan weer inhoudelijk hierover te spreken. Ik zal dan ook beginnen, meneer de voorzitter, met een aantal wat specifiekere vragen te stellen over, laat ik zeggen, de parlementaire afhandeling of de parlementaire procedure. En ik doe dat eigenlijk naar aanleiding van de brief die de minister een paar dagen geleden heeft gestuurd over CETA. Want we weten allemaal dat het verdrag met Canada een soort voorafspiegeling moet gaan worden, een soort voorbode moet gaan worden van het verdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. Dus ik stel een aantal specifieke vragen naar aanleiding van die brief van 8 september. Daar staat in dat er begin augustus over CETA kennelijk overeenstemming is gekomen over dat CETA. En dat was nadat er 10 maanden lang over wat de minister technische details noemt is onderhandeld. Want dat was al in juni of weet ik het wanneer ergens in de zomer van 2013 kennelijk over de hoofdlijnen overeenstemming en nu over de technische details. Kennelijk belangrijke details als je daar 10 maanden over kunt onderhandelen. Over wat voor soort kwesties gaat het daarbij eigenlijk? En waarom horen we pas nadat de Kamer er vorige week om vroeg, pas maandag, jongsleden, dat er überhaupt een akkoord is? Wil de minister toezeggen, de Tweede Kamer als de aanleiding toe is, de Kamer eerder en zo volledig als maar enigszins mogelijk te informeren op het moment dat er meer te zeggen is? Er staat ook in de brief dat de verwachting is dat CETA binnenkort geparafeerd gaat worden. Wanneer is dat precies? Daarna kan de tekst openbaar gemaakt worden, zegt de minister. Maar dat is kennelijk niet vanzelfsprekend, want zij moet daar nog op aandringen dat dat gebeurt. Waarom is dit nodig? Waarom wordt de tekst niet gewoon op het moment dat er een paraaf is gezet door iedereen openbaar gemaakt? Als het een gemengd akkoord is, dan zal de commissie aan de Raad voorstellen het deel dat onder competentie van de EU valt alvast toe te passen, lezen we in de brief. Daarvoor is consensus nodig. Zal de minister, voordat Nederland instemt, dit besluit aan het parlement voorleggen? Ik neem aan dat het andere deel, dat de competentie betreft van de lidstaten, in elk geval aan de nationale parlementen zal worden voorgelegd. Klopt dat? En als dat zo is, dan zouden die parlementen natuurlijk heel gemakkelijk verschillende posities kunnen gaan innemen. Wat gebeurt er dan? Wat is precies de rol van het Europees Parlement? Als zou blijken dat het een EU-only verdrag is, dan gaat de commissie aan de Raad voorstellen om het akkoord voorlopig toe te passen, staat er in de brief. Besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid is dan nodig, dan wel met unanimiteit. Dat maakt nogal verschil, zou ik tegen de minister willen zeggen. Wie besluit hoe er besloten wordt? Wie besluit of er met unanimiteit dan wel met een gekwalificeerde meerderheid moet worden besloten? En een laatste vraag. Het Hof beslist uiteindelijk over de vraag of het een EU-only of een gemengd verdrag is. Dat is bindend, die uitspraak, en daarna wordt het verdrag zo nodig aangepast, zegt de minister. Dat begrijp ik niet. Dat zou betekenen dat de procedure volgt uit het verdrag en niet andersom. Je zou verwachten, er is de inhoud van een verdrag. Op basis daarvan wordt er een uitspraak gedaan en dat bepaalt de procedure. Ik mag misschien eindigen, meneer de voorzitter, met drie hele concrete vragen. Nee, heel kort.
Nee, u bent al voor zover uw spreektijd heen, dus ik ga dat niet toestaan. En ik dank u voor uw inbreng tot zover. Bewaar de rest voor de tweede termijn, zou ik zeggen.
Oké.
Het woord is nu aan mevrouw Thieme.
Voorzitter, het zijn weer de hamsterweken bij Albert Heijn. Exact in de periode waarin de wereld dit jaar de grondstoffen die voor dit jaar beschikbaar waren, heeft opgebruikt. En dan is de prikkel waar de consument warm voor moet lopen, zoveel mogelijk in je boodschappenkarretje stouwen. Meer, meer, meer voor minder. Dat is de belofte. En dat is exact de achterliggende gedachte van TTIP. De wereld als hoorn des overvloeds voor ons soort mensen. TTIP draait om afspraken tussen ons soort mensen. Hoe wij onze rijkdom kunnen verdedigen tegen hun armoede. Hoe wij meer kunnen verdienen in een wereld die steeds minder te bieden heeft. TTIP is een rat race to the bottom. Kunnen de Amerikanen nog goedkoper vlees produceren dan wij, dan krijgen we goedkoper vlees. Hormoonvlees. Vinden producenten genetische manipulatie nodig om nog meer goedkoper voedsel te produceren, dan krijgen we genetische manipulatie. Voorzitter, er zijn pleidooien om landbouw uit te zonderen van TTIP. En die uitzondering zou mijn fractie ook zeer willen bepleiten. Maar ook zonder landbouw is TTIP een groot en dreigend gevaar. En dat geldt zeker ook voor CETA, de vrijhandelsdeal tussen Canada en de EU, die al afgerond is, maar nog niet openbaar is gemaakt. Op WikiLeaks is hij overigens al wel te vinden, maar nog steeds mogen wij als volksvertegenwoordigers niet eens kennis nemen van wat er in de achterkamertjes met elkaar is bekonkeld. Voorzitter, commissaris De Gucht staat erop om lidstaten hun recht te ontnemen om dit verdrag te ratificeren. Hij is zelfs van plan om aan de hoogste rechter te vragen om de lidstaten te verbieden zich ermee te bemoeien. Dat zegt mij twee dingen, voorzitter. Ten eerste dat Brussel erop uit is om de soevereiniteit van lidstaten tot een minimum te beperken. Anders dan een aantal partijen hier in de Kamer de afgelopen verkiezingen beloofd hebben. Brussel wil niet dat we zelf beslissen over wat we kopen en verkopen als land. Dit geldt ook voor TTIP. Nederland wil weliswaar dat TTIP niet EU-only wordt, maar de Brusselse bovenbazen die Nederlandse politici mede in het zadel geholpen hebben, willen dat desnoods via de rechter afdwingen. Ten tweede, voorzitter, dat de belangen van de afzonderlijke lidstaten niet meer meetellen, maar dat de winnaars en verliezers in Brussel worden vastgesteld. TTIP zal in handelspolitieke termen in de EU een aantal landen tot winnaar maken en een aantal landen tot nog grotere verliezers. Maar dat telt niet in Brussel dat gericht is op eenheidsworst. Is de minister bereid om zich stevig te verzetten tegen de manier waarop we deze handelsdeal ingerommeld worden? Is zij bereid om aan de eurocommissaris te vertellen dat wat haar betreft de onderhandelingen over TTIP niet meer doorgaan als lidstaten niet als serieuze partners betrokken worden? Geen ratificatie, geen TTIP-onderhandelingen. Lijkt me best redelijk. Graag een reactie. Voorzitter, de minister heeft een studie laten uitvoeren naar de geschillenbeslechting in TTIP, de ISDS. Deze studie lijkt op zijn zachtst gezegd niet helemaal netjes tot stand gekomen te zijn geworden. Ik wil graag een reactie van de minister op de aantijgingen dat onderzoekers bij deze studie betrokken zijn en belang hebben bij het in stand laten en het uitbreiden van de ISDS-regeling. Een gevoelige kwestie, ik wil daar graag meer informatie over. Alle signalen wijzen erop dat onderhandelaars een TTIP-akkoord zonder ISDS onbespreekbaar vinden en dat de kritische geluiden van NGO's en bezorgde burgers weggemasseerd moeten worden. Zo zijn de ISDS-clausules die de Europese Commissie gebruikte in de door haar georganiseerde publieksconsultatie ongewijzigd opgenomen in het CETA-akkoord met Canada. Dat is zo snel gegaan dat het doornemen van de duizenden publieksreacties die zijn binnengekomen tijdens de consultatie schier onmogelijk was. Is de minister het met mij eens dat de consultatie kennelijk alleen voor de show was, in plaats van een serieuze poging om de legitieme zorgen die we hebben over ISDS te adresseren? Voorzitter, deze minister en staatssecretaris van EZ hebben mijn aangenomen motie over het behouden van volledige beleidsvrijheid op het gebied van dierenwelzijn enthousiast uitgedragen. Mijn dank daarvoor. Maar Obama heeft laten weten daar geen enkele waarde aan te hechten en dus komt er niets van in. Hoe reageerde de minister daarop? Wat gaat zij nu doen? Voorzitter, ik rond af. TTIP belooft meer, meer, meer voor minder. Dat is een illusie, dat is een leugen, het is ongewenst. Dank u wel.
Dank mevrouw Thieme. Het woord is aan de heer Vos namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we leven in een bijzondere tijd. Het is natuurlijk, de Chinezen die zeggen altijd van ik hoop dat je in bijzondere tijden leeft. En ik denk dat wij in bijzondere tijden leven. We hebben na de val van de muur een lange periode gezien waarin we relatieve rust met elkaar konden leven. En je ziet nu dat Rusland en China zich hebben ontwikkeld tot plutocratische staten. Staten waar autocratische machthebbers hun macht, hun politieke macht en het verdienen van geld met elkaar combineren. Het zijn staten die lak hebben aan internationale verdragen. Het zijn staten die lak hebben vaak aan het milieu en op een heel andere manier denken over voedselveiligheid dan dat wij doen. Als je dan kijkt naar de Verenigde Staten, er zijn een groot aantal verschillen te bedenken die we hebben met de Verenigde Staten in Europa, dan is het natuurlijk overduidelijk dat in de geschiedenis van 200 jaar na de Amerikaanse en Franse revolutie wij heel veel gemeen hebben met de Verenigde Staten. De kernwaarden, burgerwaarden, rechtsstaat, vrijheid, gelijke kansen, vrije pers, democratie, verkiezingen, die delen we met elkaar. En het is dan ook niet zo gek om te bedenken dat we in een steeds mondialer wordende wereld met elkaar samenwerken. Dat we een vrijhandelsverdrag afsluiten en dat we kijken naar hoe dat we nog verder naar elkaar toe kunnen groeien. Want we hebben in een toenemende instabiele situatie, waar handel en politiek en militaire macht heel veel met elkaar te maken hebben, veel meer gemeen met de Verenigde Staten dan dat we verschillen, of laat ik het zo zeggen, we verschillen minder met de Verenigde Staten dan dat we gemeen hebben met heel veel andere landen in deze wereld. En dat is voor mij een hele belangrijke ratio achter dat vrijhandelsverdrag. Voor mijn partij. Als je dan kijkt naar de uitdagingen die we hebben, en dan zijn dat natuurlijk, en ze zijn hier aan de orde gekomen, de investeringsgeschillenbeslechting. Ik zal er zo nog even op ingaan. Belangrijk punt, we hebben een motie ingediend. De minister heeft een goed onderzoek uitgevoerd. Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Mijn vraag aan de minister is, hoe gaat ze om met die aanbevelingen? Welke gaat ze uitvoeren en welke legt ze naast zich neer? Privacybescherming. De Verenigde Staten gaan heel anders om met de bescherming van privacy dan dat we hier in Europa doen. Daarvan hebben we zeer recent een aantal schokkende voorbeelden kunnen zien in de Snowden-affaire. Hoe gaat de minister ons beschermen tegen internetbedrijven uit de Verenigde Staten die toegang hebben tot onze persoonsgegevens? Ik heb er tot op heden toch nog niet een afdoende helder antwoord op gekregen. En dan is het heel mooi, ik heb de gucht het hier ook zelf voor verklaren, dat er wordt gezegd geen chloorkippen, geen hormoonvlees en geen genetisch gemodificeerde producten. In de Verenigde Staten is 11% van de producten al genetisch gemodificeerd. Maar ik heb ook gelezen in het recente boek van Al Gore dat Agent Orange op dit moment toegestaan lijkt te worden in de Verenigde Staten op resistent gemaakte agrarische producten. Dat is het middel wat in de Vietnamoorlog werd gebruikt en waar nog steeds, we waren daar met de Kamermissie, we hebben dat kunnen zien ook, waar nog steeds mensen gemutileerd geboren worden omdat ze bloot zijn gesteld aan dat product. Kan de minister nou echt nog eens een keertje uitleggen, en wat dat betreft deel ik de zorg van de fractie van GroenLinks, hoe dat dadelijk in het verdrag komt? Hebben we dan een go-no-go moment? Waar kunnen we uiteindelijk besluiten wat we wel of niet vinden dat de gucht zijn belofte gestand heeft gedaan. Voorzitter, ik denk dat we door moeten met dit verdrag, maar het mag ook duidelijk zijn dat we een aantal grote vraagtekens hebben en dat we nauwlettend zullen volgen hoe dat, de zaak zich ontwikkelt. Ik vind het mooi om te weten dat we nu in Brussel iets wat meer openheid hebben als het gaat om het bekijken van de documentatie, maar ook dat is nog niet afdoende, zoals de minister ook zelf inmiddels heeft onderkend. Ik kijk uit naar de beantwoording van de vraag van de minister.
Ja, voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst nog luisteren naar de interruptie van de heer Van Dijk.
Yes, daar is hij dan. Nou, ik moet zeggen, een indrukwekkend college van de heer Vos. Dat zou niet misstaan op een universiteit. Laten we zeggen, eerstejaars geschiedenisstudenten. Universiteit Leiden. Ik zie het al helemaal voor me. Maar goed, ik zat natuurlijk ook te wachten op een oordeel van de PvdA. En ik kwam dus op het laatste, dat was een beetje een anticlimax. We willen door met het verdrag, maar we zullen het nauwlettend in de gaten houden. Dat is een beetje wat ik vertaal als uw standpunt. Mag dat nou iets steviger, meneer Vos? We hebben inderdaad die ISDS-studie gezien naar die investeringsbescherming. Over die studie zelf zijn grote vragen te stellen. Maar u hebt ongetwijfeld ook de kritieken gelezen, bijvoorbeeld in de Volkskrant vandaag. Kan ik nou de Partij van de Arbeid vragen of ze nou zeggen van dit maakt dat wij echt ernstige bezwaren hebben tegen die investeringsbescherming? Of zegt u nee, met een paar aanpassingen vinden we het eigenlijk wel best?
Meneer Vos.
Voorzitter, dat mijn fractie ernstige zorgpunten heeft bij de investeringsgeschillenbeslechtiging, maar ook bij een aantal andere punten. We hebben bijvoorbeeld nog niet gehad over de rechten van vakbonden, waar we het ongetwijfeld wel met elkaar over eens zouden zijn dat die heel erg belangrijk zijn. Dat is duidelijk. We hebben daar ook de parlementaire instrumenten voor gebruikt, die daarvoor tot onze beschikking staan, namelijk het indienen van het uit van onze bezwaren hier, het stellen van vragen, het houden van een ronde tafelgesprek met experts, het indienen van moties, uitgebreid onderzoek, van gedachten wisselen met elkaar en met de minister. En uiteindelijke oordeelsvorming, die zal plaatsvinden helemaal aan het einde van het proces. Maar ik denk dat ik heel duidelijk in mijn betoog heb aangegeven dat ik een voorstander ben van samenwerking. Als je samen niet dingen doet, dan kom je nergens. En dat het voor de Partij van de Arbeid niet altijd gemakkelijk is om samen te werken met bijvoorbeeld een liberale partij zoals de VVD, dat mag duidelijk zijn. En dat we daar heel anders denken over een aantal zaken, dat mag ook duidelijk zijn. Nou, dat geldt voor de EU en de VS niet anders. Het verschil echter met de SP is dat wij natuurlijk niet die partij met dat tomaatje zijn die zeggen we zijn tegen. Nou ja, wij zijn de partij die liever, ook al is het wat lastiger, zeggen van nou, we zijn voor, maar we gaan wel kijken hoe dat we het dan moeten gaan realiseren. En dat is geen gemakkelijk proces. Het is niet gemakkelijk om uit te leggen, maar ik denk dat het wel het beste is voor de burgers van Nederland.
Meneer Van Dijk.
Lang leven de schablonen, zou ik zeggen. Ik snap dat betoog van de heer Vos wel natuurlijk. Je moet samenwerken en je moet goed kijken waar je de grens legt. Tot hoever ga je? En dat is het punt waar ik wel vaak zorgen heb. Want uit ervaring spreek ik en dan zie ik maar al te vaak dat de Partij van de Arbeid hele legitieme vragen stelt over dit verdrag bijvoorbeeld. En dan uiteindelijk als puntje bepaaltje komt gewoon instemt. Een punt is, laat ik een verzoek doen aan u, meneer Vos. Laten we ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de implicaties van dit verdrag en met name die investeringsbescherming. Nou heeft u ook gezien dat er kritiek is op de onpartijdigheid van de onderzoekers van dat onderzoek. En die zouden partijdig zijn, die zouden de slager zijn die hun eigen vlees keurt. Is de heer Vos bereid om een nieuw verzoek te doen, om een onderzoek te doen met onderzoekers die buiten elke discussie verheven zijn? Zodat wij een goed rapport krijgen over de implicaties van investeringsbescherming. Is hij daartoe bereid?
De heer Vos.
Ja, Vos, ik heb dat ook natuurlijk dat rapport heb bestudeerd en ik heb die argumenten bekeken waarmee dan de bevooroordeling van die bezoekers, van die onderzoekers, zouden worden aangetoond. Ik moet zeggen dat ik die mening niet deel. Die mensen die hebben verschillende verantwoordelijkheden en verschillende petten. Maar elk onderzoek wat ik tot nu toe hier in de Kamer heb gezien, de onderzoekers daarvan komen uit een bepaalde hoek. Hebben altijd verschillende functies. En ook bij elk onderzoek werd altijd gezegd, echt, elk onderzoek wat ik nu heb gezien, dat het partijdig zou zijn of dat het niet onbevooroordeeld zou zijn. Ik vind dat daar iedere keer serieus naar moet worden gekeken. Of dat het nu wel of niet daadwerkelijk zo is. Maar nogmaals, in dit geval vind ik het onderzoek heel zorgvuldig. Wetenschappelijk verantwoord zou je zelfs kunnen zeggen. En ik ben niet van plan om nu na het pak papier wat we hier hebben nog een pak papier aan te vragen. Ik vind het belangrijker dat dat wat als zorgpunt is opgeroepen in het rapport. Er zijn er een aantal van genoemd. Dat heb ik ook aan de minister gevraagd, dat die zorgpunten nu geadresseerd worden. Dus dat we niet papier produceren, maar dat we zorgen dat in het verdrag daadwerkelijk iets verandert. Want dat is het doel van het onderzoek.
Dank meneer Vos. Dan gaan we nu, wat zal ik zeggen, 3 minuten pauzeren. Dus tot ongeveer 1:03. En dan gaan we luisteren naar de beantwoording door de minister.
Heeft u zelf geen inbreng, voorzitter?
Die heb ik wel, maar wat ik te zeggen had en heb, is ook al door anderen gezegd. En ik doe nu als voorzitter even een stapje terug om de gelegenheid te geven aan de minister om een goed antwoord te geven en u ook om verder te discussiëren.